Hij komt nog wel voor, al zijn het er niet veel meer. De pijpenliefhebber. Nee, niks, geen flauwe grapjes. Dit wordt een serieus verhaal. Want het speelt in de donkerste dagen van het jaar, tussen kerst en nieuw, de beste tijd om hem waar te nemen. Daarna wordt langzaam en moeizaam de draad door iedereen weer opgenomen, met het bijwerken van de administratie en het inschrijven van de nieuwe agenda. Het belangrijkste geschenk onder de kerstboom, al kan hij dat niet openlijk laten blijken, is voor deze mens een nieuwe pijp. Het spreekt vanzelf dat hij de aankoop daarvan niet kan overlaten aan vrouw, geliefde of kinderen. Want wat weten die ervan? Minder dan niks, het is al mooi als het roken van een pijp gedoogd wordt in het moderne huisgezin. Buiten de deur kun je al helemaal geen goede pijp roken. Of het moet in stilzwijgend samen zijn wezen met een zeer vertrouwde vriend die dezelfde ondeugd beleidt. Vandaar dat hij zelf zorgt voor zijn meest geliefde cadeau. Het is stilzwijgend gebruik onder pijprokers dat zij voor zichzelf een pijp uitzoeken, er een pakje van maken en dat bij de andere pakjes onder de kerstboom leggen. Bijna beschaamd als het niet met zulk heimelijk plezier was. Hun kerstpijp is elk jaar een belevenis waar geen andere cadeaus tegenop kunnen. Geen sieraden, muziek-cd's, dassen, andere kledingstukken en of boeken, al dan niet over belangrijke tentoonstellingen of over antieke Citroëns. Beroemde pijprokers als Simenon en Mulisch weten waarover ik het heb. De laatste schijnt ruim 300 Dunhills in huis te hebben. Ongeveer het duurste en beste merk. Alsof hij ook werkelijk zoveel kerstavonden heeft meegemaakt. Begint er ondertussen wel op te lijken. Maar onder ons gezegd, een kerstavond kan nooit echt gezellig worden als vader niet, na al het gedoe met de Barbies en Playstations van de kleinkinderen, een moment rust neemt naast het haardvuur en een pijp stopt. Opsteekt, afstampt, voor een tweede keer de brand erin en de geurige rook naar het plafond laat kringelen. En laat er alsjeblieft niet iemand anders aanwezig zijn die de melange van kerstgeuren, hars van de dennenboom, de geuren van de haard, de panettone die op de schouw op temperatuur komt, met vieze sigaretten verstoort. Niet in alle huisgezinnen is het vanzelfsprekend dat kerstmis met cadeaus gevierd wordt, want de tijden worden slechter en wie nu geen vastgoed heeft, kan de huurpenningen amper opbrengen. Het licht is schaars, dus moeten er al vroeg in de middag veel lampen ontstoken worden. Het gas van de verwarming wordt hoger gezet vanwege het gure winterweer buiten. Er wordt extra gebakken en gekookt, gewassen en gestreken. De televisie blijft langer aanstaan en al deze dingen bij elkaar jagen de elektriciteit en gasrekeningen op. En hoeveel extra boodschappen moeten er niet ingeslagen? Het is heus zo leuk niet, mocht u dat soms denken. Zo was, heel streng, in de familie van Bemel besloten dat er dit jaar geen kerst gevierd zou worden. Ondanks de protesten van de kinderen, want de vrouw was er niet, geen kerst gevierd kon worden omdat zulks te duur kwam en er geen geld voor was. Het guurde rond Oud-Zuid. De straat waarin deze familie woonde was de enige van de hoofdstedelijke wijk die niet op stand was. Aangezien aan deze straat de voormalige koetshuizen gelegen hadden en er nog steeds zieltogende garagebedrijven waren gevestigd en krakers in afbraakpanden schuilden, ook deze zonder voldoende verwarming. Te laat was vader ontwaakt. Achter een teruggeschoven hoekje van het gesloten gordijn kon hij vanuit zijn eenzame bed het laatste licht van deze nieuwe dag zien wegcijpelen in de verzakte dakgoot aan de overkant. Voor hij uit bed kon, moest Pasquale een glas om de ergste spinnen uit zijn hoofd te vegen van de glazen die hij de nacht tevoren had genuttigd om in bed te geraken. Ook stak hij flux de half opgerookte pijp weer aan die 's nachts net niet zijn hoofdkussen in de fik had gezet. Hij noemde zichzelf een gebruiker, eenmalige vrienden dankte hem af als alcoholist. Het was diep in december en al erg koud toen deze zanger van het Napolitaanse lied, die nog niet lang geleden triomfen had gevierd in de Partenope, voor nieuwe rijken en oude koningshuizen opgetreden had in de Benelux. Duitsland was door het wanbeheer van zijn impresariaat buiten bereik gebleven, die ook als concert- en operazanger op grote podia was aangetreden en die beroemde koren had gedirigeerd voor Weihnachtsoratoria en Paaspassies. Met de kraag van zijn leren jopper opgeslagen, de drie nauwe kronkeltrappen afdaalde, waarbij zijn gitaarkist in elke bocht een stukje stukwerk uit de muur stootte.
Het kan altijd nog erger,
bromde de zanger, die zich moest vasthouden aan de beëiste knop van de dichtslaande buitendeur om niet uit te glijden in reeds platgetreden sneeuw. Misschien kreeg hij van een welgesteld leerling wel een kerstpakket. Daarin zat altijd een fles. Oudbakken kerstbrood, blikjes en potten met eetbare lekkernijen voor de kinderen. Hij herinnerde zich hoe zijn moeder, van wie zijn jongste dochter het geloof behouden had, altoos in de kerstnacht 5 kerstbroden voor de armen uit de kerk mee naar huis genomen had. 1 voor elk kind, hoewel ze thuis allerminst armlastig waren. Ook destijds waren die kerstbroden reeds oudbakken geweest, hoewel met veel hondenvet bereid en verpakt in vele lagen cellofaan, zodat de houdbaarheid tot in de eeuwigheid gegarandeerd bleef. Misschien zou ze daarvoor verantwoording moeten afleggen bij de hemelpoort, want gestorven en begraven was ze, ook al had zij zichzelf nooit het genoegen van een kerstbrood gegund. De pijprechters maakten onze held uitstekend in de winterkou.
Van dat roken is mijn stem in ieder geval niet slechter geworden.
Dat was de bedenkelijke tactiek. Door aan de pijp te gaan, probeerde hij zijn drankgebruik wat terug te dringen tot het hanteerbaar werd. Ook in deze nieuwe rage wist hij geen maat te houden. Een enkele pijp 's daags is één ding. Opstaan met een pijp, rokend naar bed gaan, onder de douche en onder het spelen roken, zelfs onder het koken en eten liet hij zijn pijp niet uitgaan. Dat is een ander verhaal. Hij had een korte tijd een manie voor de pijp ontwikkeld, die, als hij niet zo onschuldig oogde, voor behandeling in aanmerking zou komen. Pasquale had verstand van pijpen gekregen, was een deskundige geworden en had steeds vaker van het huishoudgeld onverantwoorde uitgaven gedaan om een speciale pijp te bemachtigen. Alles onder het motto: doe je iets, dan moet je het goed doen. Met hartstocht had hij zich op deze nieuwe hobby geworpen. Hij las alleen nog maar boeken over pijpen of boeken van pijprokende auteurs. Dat zijn er gelukkig velen. 'S Nachts zat hij stiekem op het internet te koekeloeren naar beroemde pipe sites en zocht hij eBay af naar vintage pijpen die geveild werden en die buiten bereik bleven als kunstwerken uit het publieke domein die je liefst voor jezelf zou bewaren en bezitten. Geen pijpen meer kopen was net zo moeilijk als vast te besluiten niet meer naar de Ruisdalkade of de kroeg te gaan. In kroegen werd pijproken overigens niet meer geduld.
Flikker toch op, opa, met die vieze stinkpijp!
Vies waren zijn pijpen echter nooit en evenmin rookte hij goedkope tabak. Geen nood, hij dronk en rookte ook liever thuis, om er echt van te kunnen genieten. In plaats van de ene verslaving af te bouwen, had hij er een tweede bij gekregen. Ondertussen was wel duidelijk geworden, zo herinnerde hij zich zijn gedachtegang waarin steeds vaker lacunes vielen, zowel in de gedachtegang als in de herinnering, dat er veel andere dingen overbleven die de laatste tijd, was het één jaar of twee ook niet meer lukte. Pasquale zette koers naar de overdekte passage van het Max Euweplein tegenover zijn oude Barleyus-gymnasium. Door een luxe wereld opgetuigd met vroege kerstverlichting, verlokkende cafés en etalages met producten voor de Happy Few van Zuid. Er klonk in de winkelstraten zelfs afstandse kerstmuziek. Daar zou hij iets aan doen, iets tegen doen met zijn muziek. Zo snel was het gegaan. Eigenlijk vanaf het moment dat hij in zijn succes was gaan terugleunen. Niet meer actief de telefoon hanteerde om afspraken te regelen. Verzuimde van impresariaat te veranderen. En sneller was gaan drinken om een roes op te wekken. Die de ongemerkt schaarser geworden optredens uitbleef. Hij stond er zelf van te kijken. Maar hij bleef een muzikant. En muziek moest hij maken. Dus nooit op straat. Het werk aan de basis, hield hij zichzelf voor. Dat kon op gunstige momenten, nu met het kersttoerisme bijvoorbeeld, nog behoorlijk aantikken. Gelukkig geen concurrenten deze avond. Niet de aan lager wal geraakte cellist, die vroeger vette schnabbels had gekend. En niet de literaire trompetist, die ooit een boek geschreven had en op muziekgebied eveneens een waardeloos dilettant gebleven was. Pasquale legde zijn gitaarkist open aan zijn voeten. Nadat hij het instrument waarop hij zichzelf begeleidde omgehangen had, en strooide er wat kleingeld in. Een enkel biljet van 20 ook, om de voorbijgangers vooral te laten weten dat hij niet van de straat was. Hij warmde zijn handen aan de bijna leeggerookte pijpenkop en begon de afgekoelde snaren bij te stemmen. Misschien kon hij zijn eigen therapeutisch liedboek, nu in proza, snel voltooien en te gelden maken, zodat hij voortaan binnen blijven kon. Want er was een lange periode van hevige koude aangekondigd. De waterstanden waren laag. Wat zou hij vanavond doen? Zijn eigen canzoni di autore of het een en ander uit het Napolitaanse repertoire? Pasquale voelde zich niet slecht, had zich ingedronken en voelde langzaam eenzelfde haai opkomen als wanneer hij vroeger het podium betreden moest. Achter de pilaar waar hij stond had hij zijn fles mondwater klaargezet. Je moest de keel af en toe kunnen spoelen onder het zingen. Op het gebied van muziek wist hij zich almachtig. Maar zingen met een pijp in de mond, dat kon hij niet.
Veel erger moet het niet worden,
zuchtte zijn dochter Theresa, terwijl ze het huis aan kant maakte. Ze kon vegen, boenen, poetsen en dweilen wat ze wou. De geur van armoede werd door het bleekmiddel juist versterkt. Een bohemien huishouden was het en bleef het. Het rook naar oud café en ook naar eten, omdat haar vader nooit zonder knoflook kookte.
Zet de balkondeur toch open als je kookt?
Dat is gezegd. Maar vader had geantwoord dat eten scheuren een huis gezellig maken. En dat die geuren reeds voors Hans de honger stillen. Al kwam er nauwelijks genoeg op tafel voor iedereen. Het had haar, die diep religieus was gebleven, misschien omdat ze bijna dood geboren was, van alle kinderen het zwaarst getroffen dat haar vader had gedecreteerd dit jaar geen kerst te vieren. Ze was in stilte, omdat ze zich voor de anderen schaamde, aan een noveen begonnen en hield het kaarsje brandend voor de Madonna op de schouw. Een gipsbeeldje dat door haar oudere zuster en broer met minachting getolereerd werd. Uiteindelijk was er met hulp van deze twee een compromis gesloten met hun vader. Wel een boom, maar dan één laat op de avond van de 24e gekocht, wanneer ze ook wel gratis meekreeg. En ook kerstversieringen die immers nog op zolder lagen, maar geen dure eterij en absoluut geen cadeaus.
En het geld dus weer opdringt dan?
Had Therese met vlammende wangen gevraagd. Als antwoord had haar vader een oorvijg verkocht. Het was de eerste keer van zijn leven dat Pasquale iemand geslagen had. Hij die zijn kinderen op handen droeg. Hij had zich zo voor dit gebaar geschaamd dat hij die nacht niet was thuisgekomen. Waar hij wel geweest was, herinnerde hij zich naar de hand niet meer. Voortaan durfde hij zijn kinderen nauwelijks onder ogen te komen en was hij begonnen zijn flessen te verstoppen. Het begin van het hellende vlak. Theresa wist de lege flessen wel te vinden en verwijderde ze discreet. Ze bracht ze naar de glasbak. Met haar hypercorrecte gedrag probeerde ze haar vader te corrigeren. Flessen waar nog wat in zat, liet ze ongemoeid. Ze had de oorvijg graag geïncasseerd. Ze vond het voor haar vader erg. En wat ze het ergst vond aan deze komende kerstmis was ook niet dat zij zelf geen cadeaus zou krijgen, maar dat ze haar geliefde vader, die na de oorvijg slechts nog geliefder was geworden, van haar zuur gespaarde centjes geen cadeau kon geven. Het was niet moeilijk te bedenken wat hij het liefste kreeg. Een pijp. Maar van de 25 euro die ze verdiend had met het rondbrengen van luxe reclamedrukwerk, kon je niets kopen dat indruk op hem maken zou. Dat begreep ze wel. Toen was ze, op haar bezorgronde met de fiets, een winkeltje in tweedehands boeken gepasseerd en voor de etalageruit, als enige niet opgetuigd met kerstprul, blijven staan. Waarschijnlijk zou in het achterhuis een vereenzaamde weduwe wonen, treurend om haar zoon die in de krijg tijdens het kerstbestand heel ver van huis gesneuveld was op het veld van eer. Met deze jongen had ze kunnen trouwen, zo fantaseerde ze voort, als niet het lot haar blik had laten vallen op een vreemd voorwerp dat tussen de slordig uitgestalde boeken stond. Er zat ook nog een poes in de etalage, zag ze nu. Ze drukte haar verhitte voorhoofd tegen de koele ruit om beter te zien. Tussen de boeken stond een vreemd voorwerp, iets wat verdwaald, zo te zien van hout. Theresa zette haar fiets tegen de gevel en probeerde de winkeldeur open te doen. Er hing een bordje voor het glas: hard bellen en lang wachten, s'il vous plaît. De Franse woorden gaven haar om de een of andere reden veel vertrouwen. Mensen die het Frans beheersen zouden wel beschaafd zijn. Maar ze kon bellen wat ze wou en wachten tot ze onzwoog. Door niets werd het winkelinterieur verstoord. Pas toen de poes opstond, zijn rug kromde om zich uit te rekken en uit het gezicht verdwenen was, had Theresa het opgegeven. Wat ze gezien had, was een pijpenrekje. Elke keer dat ze haar ronde met het reclamedrukwerk maakte, was Theresa bij het tweedehands boekwinkeltje van haar fiets gestapt. Had ze lang gewacht en hard gebeld, steeds harder. En bij de derde keer waren haar gebeden verhoord. Geen weduwe, maar een engert met een pruik op en een zilverkleurig gilet was naar de deur geschuifeld. In haar opwinding vroeg ze niet hoe duur het rekje was. Ze had de man haar 25 euro in de handen gedrukt, 5 briefjes van 5, en ademloos gezegd dat ze het pijperrekje wilde kopen voordat het weg was. Want af en toe, had ze opgemerkt, waren de boeken in de etalage enigszins verschoven en ook kwam er soms een merkwaardig voorwerp bij, zoals een stofzuigermondstuk. En iets wat ze uiteindelijk kon identificeren als de zeephouder uit een treintoilet. Heel lang had het geduurd voordat het mannetje haar aankoop ingepakt had in bruin pakpapier. Vanwege de onregelmatige omtrekken kwam er niets van terecht en hij moest steeds opnieuw beginnen. Zijn lippen aflikkend en haar aankijkend telkens als zijn te lange nagel over het rolletje scotch schraapte om een beginnetje te vinden. Opgelucht vluchtte Theresa ten leste met haar pakje de halfduistere winkel uit. Struikelde bijna over de poes die voor haar enkels draalde. Toen het enge sprookjesventje haar terugriep met hoge stem. waarvan de kater ging sissen.
Wacht eventjes, jonge dame. Niet zo snel.
Ik heb geen tijd meer. Moet mijn ronde afmaken naar huis. Bedankt nog. Doei!
Er hoort nog wat bij, waar ik toch niets aan heb. Wil jij misschien die schoenendoos daar voor mij van de kast pakken?
Therese durfde geen nee te zeggen, ook al wist ze dat hij onder haar rok zou kunnen kijken. Gelukkig droeg ze een verstandige maillot. De deur rammelde.
Thuis openmaken, hè? Doei!
In een eerste opwelling had Therese de doos bijna weggegooid. Maar haar nieuwsgierigheid was haar de baas. Er zaten losse pijpen in, 6 stuks. Voor elk plekje in het rekje 1. Wie schetst? Pasquale had die avond goed gespeeld. Meer voor zichzelf dan voor het publiek. Want in zo'n tochtige decembernacht waagden zich maar weinig mensen buiten. De fles was tot op de laatste drop geledigd. En hij vroeg zich af of er thuis nog iets achter de gordijnen stond om zijn stemming af te maken en onder zijn haai in de roes te geraken die hem door de rest van de nacht en de eerste helft van de komende dag moest sturen. Liefst in een bewusteloze slaap. Want vrezen van allerlei soort plaagde hem al genoeg als hij wakker was. Nu moest hij weer op de terugweg een pleinachtige vlakte met verkeer doorkruisen voor hij aan de andere kant van het Rijksmuseum kwam. Eerst echter overviel hem een onbedwingbare drang tot pissen tegen de paal waar de nu lege fles stond. Misschien kreeg hij hem wel om met de gezonde straal die hij nog immer afgaf.
Ich bin noch jung und unverfroren,
neuriede hij toen hij van achter in de kraag werd gevat door een dienderskoppel, mannetje en vrouwtje, in blauw dekkleed, de joppers afgezet met nepbont voor de winter. Zijn verontwaardiging was groot toen ze hem een boete wilden uitschrijven voor wildplassen. Meteen te voldoen of anders mee naar het bureau voor legitimatie, identificatie en nationalisatie. Het was duidelijk dat ze dachten met een ontsnapte Roemeen van doen te hebben. Pasquale kon wijzen wat hij wilde naar de ingebeitelde letters op het Fries boven de poort.
Homo sapiens non uri nat inventum.
Zich erbij verdedigend dat hij zulks juist niet had gedaan. Maar het hielp niet.
We hebben u op heterdaad betrapt. En Grieks, dat hadden we niet op de politieschool.
De zanger betaalde. Al zijn verdiensten van die avond gingen eraan. Hij zou met lege handen thuiskomen.
Maar het gaat wel elke keer een stukje erger,
mompelde hij. Toen hij de 3 trappen opliep, niet meer zo fluks als toen ze er net waren komen wonen. Hij had een roggel in zijn keel en hoestte bijna zijn huig naar buiten. Onder de boom lag slechts 1 pakje dat jaar.
Voor mij?
Vroeg de vader verbaasd. De andere kinderen waren mede betrokken in het complot en lachten verguld. Ze hielden alle van hun vader en vonden hem geweldig, zonder dat altijd te kunnen tonen. Doorgaans zaten ze op die oude paps met het staartje in zijn nek en een ringetje in zijn oor te fitten. Maar ze stonden achter hem en hielpen mee zonder gevraagd te worden. En nu waren ze blij dat ze zelf geen cadeaus hadden, maar hij wel. Pasquale maakte het pakje langzaam open. De 6 pijpen waren in gelid gezet tegen het rekje. 1 voor 1 nam de zanger ze voorzichtig in zijn handen. Er is een bepaalde manier waarop je een pijp vasthoudt als je hem keurt. Kop in de vingers van de linkerhand, wijs, middelvinger en duim van de rechterhand strelend over het roer. Pasquale vergat bijna het rekje waarover Theresa thans ademloos haar verhaal deed. Ze kon nog rillen van angst om de tandeloze engert met het toupet en zijn zilveren vest. De zanger had hier stuk voor stuk ongerookte dunhilpijpen in zijn hand van meer dan een halve eeuw geleden. Sprakeloos bewonderde hij deze schatten die hij nooit in te nemen had kunnen kopen.
Ben je daar wel eerlijk aangekomen?
Vroeg hij zijn jongste dochter.
Maar luister je dan niet, papa?
En opnieuw vertelde ze hoe ze bij de deur was teruggeroepen om de schoenendoos van de kast te pakken. Pasquale's dilemma was groot. Nooit had hij betere pijpen voor zichzelf kunnen wensen. Het betrof hier eigenlijk museumstukken. 2 kerstdagen lang weerstond hij de verleiding om een van de dunnails op te steken. Zijn hartewens werd eigenlijk al vervuld door deze pijpen stuk voor stuk ter hand te nemen en er naar te kijken. Uiteindelijk toog hij na de tweede kerstdag naar het Pijpenmuseum aan de Prinsengracht. De pijpen waren een klein kapitaaltje waard en het museum nam ze graag over voor een bedrag waarvan ze ruim 3 maanden konden leven. Het pijpenrekje echter behield hij zelf. Op oudejaarsavond lagen er cadeaus voor alle kinderen onder de kerstboom. Ze toosten elkaar en hun vader toe met voornemens voor het nieuwe jaar. Toen iedereen tevreden zijn en haar geschenk had uitgepakt, koos de vader nauwgezet een van zijn beste parkers uit het pijpenrekje. Stopte de pijp met Larsen Edition 2008, dat blikje had hij voor zichzelf gekocht. Stak de pijp omzichtig aan, stampte de tabak in de kop en streek een tweede lucifer af. Hij aarzelde even, blies toen de lucifer weer uit, legde de pijp aan de kant en nam een oud boekje ter hand met kerstverhalen.
Ik ga voorlezen,
kondigde hij aan.
Welk verhaal hebben jullie het liefst?
De kerstpijp,
riepen ze in koor.